die wil een vraag stellen. Ja,
wil ik wel.
Ja? Oké. Okay.
Ik ben vrij onzeker van mezelf. En ik heb ook wel psychotherapie en zo allemaal gehad. Maar het blijft toch wat hangen. Een laag zelfvertrouwen, een laag zelfwaardering. En de oorzaak is eigenlijk dat ik als kind geen erkenning heb gehad van mijn ouders. Die waren altijd bezig. En ik kreeg geen aandacht, geen waardering, alleen kritiek. Mijn moeder zou bijvoorbeeld nooit trots op mij zijn. En daar is mijn vraag eigenlijk. Hoe kan ik hier beter mee omgaan?
Kun je trots zijn op jezelf?
Nou, dat vind ik heel moeilijk.
En waarom vind je dat moeilijk? Wat gebeurt er als je iets positiefs tegen jezelf zegt over jezelf?
Soms accepteer ik, maar soms zit er ook een soort blokkade van, ja, dat mag je niet zeggen. Dat is een oud zeg dus.
Oké, en als je toegaat naar dat strenge deel in jou, wat zegt dat je dat het niet mag, dat je jezelf niet mag complimenteren of positief mag toespreken. Dat strenge stuk, kun je daar iets bij zien of voelen? Geef het maar een vorm of een gestalte. Wie zie je dan?
Mijn moeder, denk ik. Moeder was. Wat lief, maar ik kon ook wel. Ja, ze was dominant.
En wat straalt zij uit in dat beeld? Kun je haar aankijken?
Wat straalt ze uit in dat beeld? Afwijzing.
En kun je vanuit je hart nog dieper kijken en vraag jezelf dan af, waarom doet zij dat? Waarom is zij afwijzend?
Ze dacht dat het goed was, dat ik niet te trots zou worden. Ze was toch wel ook afstandelijk. Ja, ze was afstandelijk. Dat was het belangrijkste.
En stel je voor dat jij tegenover haar staat, je ziet haar, en dat je tegen haar zegt, het doet mij pijn dat je zo afstandelijk bent.
Ja, dan word ik verdrietig.
Ja. En zij, hoe reageert ze daarop in jouw beeld?
Dan ontdooit ze.
Dan ontdooit ze. En kun je ook dan aan haar, kun je aan haar vragen, waarom doe je zo afstandelijk?
Ja. Ik probeer je goede karakter te trekken. Ja, ik vind dat je een model moet zijn. Supermodel.
Ja, oké. Okay. En het is ook zo dat in jouw moeder zelf een kind zit dat geen aanmoediging ontving. Dat zelf ook het gevoel had dat ze aan verwachting moest voldoen of een modelkind moest zijn.
Ja.
Ze heeft niet geleerd hoe je liefde geeft. En kun je haar zelf nu eens als kind zien?
Ja.
En dat ze pijn had daarvan, dat ze niet gezien werd en zich eenzaam voelde.
Ja, dat is heel nieuw.
Dat kun je zien?
Ja. Daar heeft ze het nooit over gehad.
Nee, dat heeft ze verborgen. En wat zou je tegen haar zeggen? Als je haar ziet als meisje. Een meisje dat pijn heeft.
Ik zou erom helpen.
Ja, doe maar in je fantasie.
Ja.
En vertel haar, je bent mooi zoals je bent. Je bent goed en lief zoals je bent.
Ja.
Lukt dat?
Ja.
En Yashua zegt, door dit te doen en het nog een keer te doen, als je daar ruimte toe voelt, heel je ook jezelf. Je legt aan jezelf uit waarom je moeder niet in staat was liefde en erkenning te geven. Ze was zelf verwond. Ze was zelf onderdrukt ook. Ze kon zich niet goed uiten. En zodra je dit heel helder ziet, kun jij haar vergeven en jezelf losmaken van die oude familie-energie.
Ja.
Want liefde mag vrijelijk stromen, mag gegeven worden, altijd. Of iemand nou goed of slecht presteert, naar allerlei maatstaven. Liefde is vrij en iedereen verdient liefde. Is dat duidelijk? Is dat voelbaar?
Ja.
En het was ook jouw doelstelling als ziel, was het jouw voornemen om je hart daarin te openen, ondanks wat je hebt meegekregen en dat het niet vrij kon stromen, maar dat je die liefde en compassie toch zou ontwikkelen in jezelf.
Ja.
En dat ben je ook aan het doen. Dus het is niet toevallig dat je dat innerlijk kind in jezelf, wat zich eenzaam of verkild voelde, dat is niet toevallig dat dat bij je komt, omdat je die poort in je hart wil openzetten. Ja. Is dat duidelijk? Is dat nu voor je gevoel makkelijker?
Ja.
Ja, oké. Ja, ik denk ook, als je die oefening nog een keer doet, waarbij jij eigenlijk de ouder wordt en je moeder het kind, dan helpt het om ook het energetisch meer los te laten. Dan zie je ook haar kwetsbaarheid. En,
ja. Ja, dat klopt. Ik heb me dat nooit zo gerealiseerd. Nee.
Ja.
Als de pH net zo zat, ja, dat geeft ze dan door natuurlijk.
Ja. Ja. Ze lijdt daar zelf ook onder, maar het zit vast, het zit dicht. Ja.
Ja.
Maar jij kunt dat zien.
Ja.
Ja.
Klopt. Ja.
Oké. Oké. Oké, wie wil een volgende vraag stellen?
Ik wel.
Oké.
Ja, het lijkt ook een beetje op de vorige vraag. Waarom ben ik in het gezin opgegroeid waarin ik opgegroeid ben? Het heeft me mijn hele leven, ja, heeft het me in mijn idealisme, wat ik ook wel neerzette, het onderwijs, ik wilde van kind af aan voor de klas, heb ik verschillende vormen van onderwijs geprobeerd, of uitgeprobeerd, niet maar gedaan. Nee, schoolonderwijs, nou ja. Maar er is mijn hele leven een ondertoon van, en dat ontdek denk ik nu vooral in deze periode, van onveiligheid, angst en dat niet kunnen, eigenlijk nergens kwijt kunnen, dat daar maar flink overheen stappen, zou ik zeggen. En die onveiligheid in mijn jeugd, die had te maken met zwaar oorlogstrauma van mijn vader. En mijn moeder die dat ook niet kon handelen en ook psychisch wat beperkt was. Nou, het is eigenlijk allemaal zo heftig geweest. Na mijn geboorte was in Australië, ging ik gelijk naar een ander gezin. Want mijn moeder kon het niet meer aan, geestelijk, en werd opgenomen. En eigenlijk in mijn jeugd heb ik ook steeds, om de beurt werd dus opgenomen in een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. En mijn vader, die uitte ook zijn oorlogsverleden, zijn kampverleden, heel erg in het gezin.
Maar jij zegt, maar werd jij naar een ander gezin overgeplaatst, begrijp ik dat goed?
Als baby.
Als baby.
Tijdelijk, ja.
Tijdelijk, oh ja, zo, ja, oké. Okay. Ja.
Ja. En nu ik zo ziek ben was geworden, hebben mijn zus en mijn broer eigenlijk gewoon, ook eigenlijk zo goed als niks laten horen. Waar ik misschien ook juist wel opgelucht mee was. Dus ja, dat is een rode draad. En vraag ik me af, waarom is dit?
Mm. Oké, okay, stel je voor dat je teruggaat naar het verleden, totdat je een heel klein babytje bent en dat je nog verder teruggaat tot voordat je geboren werd. Dus je bent nog in de hemel, zo gezegd, aan de andere zijde. En je voelt het voornemen en de wil om opnieuw te incarneren op aarde. Lukt het om je dat voor te stellen? Oké, okay, en waar ben je dan? In wat voor sfeer zie je jezelf?
Heel, heel licht en warm.
En wat is je...
Ik ben ook wel enthousiast.
Ja, dat wou ik net vragen. Wat is je stemming? Je bent enthousiast dus.
Ja.
Dus je hebt er zin in. Je bent geïnspireerd.
Ja.
En waarom ben je geïnspireerd? Wat ben je van plan?
Ja, ik wil verder groeien. Ik wil dingen uitzoeken.
En ben je ervan bewust in welk gezin je terecht gaat komen?
Niet zoals ik het heb beleefd. Nee. Ik voel een enthousiasme voor mijn geboorte om die inspiratie die ik voel voor mijn geboorte, dat enthousiasme, om dat neer te zetten op aarde.
Oké, en ga dan eens. Ja. En ga dan eens verder in de tijd. En je bent nu in de buik van je moeder, in de baarmoeder. Je bent in de aardse sfeer gedaald. En kun je dat enthousiasme daar nog voelen?
Ik weet het eigenlijk niet of ik het daar voel. Ik voel eigenlijk dat het een beetje benauwd is al in de...
Ja, oké, ja.
Was ook in de tijd dat ze gingen emigreren, dus alle spanningen, dat ze op de boot gingen en zo.
Ja, je hebt benauwenis ervaren in die incarnatiesprong, maar dat was toch ook de bedoeling van je ziel. Jij wilde en je wilt nog steeds een licht wat in je hart zit, dat wil je neerzetten op aarde. En dat is niet alleen iets van dit leven, dat is iets van meerdere levens. Een verlangen, een hartstocht, een idealisme om het bewustzijn op aarde te helpen veranderen. Maar daarin zit ook een grote uitdaging. Je kunt niet alles veranderen. En er zijn op aarde hele dichte of donkere energieën, kun je zeggen, waarin de angst nog regeert. En je wilde leren hoe daarmee om te gaan. En je bent geboren in omstandigheden die het niet makkelijk maakten om jouw eigen licht te voelen, terwijl je ondergedompeld was op aarde. En het is jouw persoonlijke weg, jouw uitdaging, om dat licht, jouw eigen licht, of het licht, te blijven voelen, ook al wordt het niet teruggespiegeld in je omgeving. Maar dat is ook het pad van de lichtwerker. En dat maakt het pittig en zwaar, maar dat betekent het om licht te brengen. Dat je het ergens brengt waar het niet schijnt. Waar je dus ook jezelf niet, waar je niet wordt, aanvankelijk niet wordt gezien en erkend. Dat doet pijn. En dat is de pijn die je nog steeds voelt. Is dat herkenbaar? Is dat duidelijk?
Ja, heel herkenbaar. Dat roept ook.
Ja, en het vereist dus veel moed om dat te doen. Dus de betekenis van lichtwerker zijn is ook in heel menselijke zin betekent dat je uiterste kwetsbaarheid wordt aangeraakt zodra je op aarde bent. Want je bent voor je gevoel, in aardse termen ben je dan alleen. Je bent afgescheiden voor je gevoel. Je bent in diepste zin niet afgescheiden, maar je bent wel in een omgeving waarin niemand je herkent. En je bent een voorloper. Je brengt iets nieuws. Dus dat klinkt mooi, maar als je een kwetsbaar kind bent, ervaar je dus ook veel onbegrip en eenzaamheid. En de eerste stap die je nu kunt zetten is jezelf daarvoor erkennen en de hartstocht die zit in het nemen van zo'n sprong, die het vuur daarin, je kunt daar respect voor hebben en het waarderen in jezelf dat je dat bent aangegaan. Het heeft iets heel onbevreesd en iets heel dappers om dat te doen. En als jij je afvraagt, ja, waarom heb ik dit gekozen? Waarom is dit allemaal op mijn weg gekomen? Dan vraag je dat vanuit het deel van jou dat overweldigd is daardoor. En ook enigszins getraumatiseerd of in ieder geval gepijnigd. Maar ik vraag je nu contact te maken met dat hartstochtelijke, moedige deel van jezelf. Wat je net ook voelde, helemaal aan het begin van die incarnatie. En stel dan die vraag nog eens. Waarom heb ik dit allemaal meegemaakt?
Ja. Nou, ik krijg wel een duidelijk antwoord.
Oké, en wil je dat delen met ons?
En dat gevoel heb ik ook wel vaak regelmatig diep van binnen. Nou, het is net alsof ik op aarde kwam met het idee dat als je licht geeft, dan komt het ook vanzelf terug. En dus ik heb me uitgesloofd in het gezin. Heb ik mijn moeder eigenlijk van begin af aan begeleid. Mijn broer en zus heb ik proberen uit een beetje dat moeras waarin ze te halen. Ik heb steeds misschien wel geforceerd om... van in de gedachte van, nou, als ik maar licht om me heen creëer,
ja.
dan wordt het licht in mijn omgeving en dan komt dat weer naar mij toe. Dat. En wat het gezin betreft, is het gewoon heel veel trekken aan een doodpaard geweest.
Ja. En dat is dan ook wat in de channeling werd gezegd over die maag. En jij had het ook over je maag, hè? Dat je daar problemen... Dat duwen of dat trekken aan een dood paard, dat heeft natuurlijk ook iets vanuit het derde chakra. Het willen forceren, omdat je ook dat lijden wilt verzachten. Hè? Dus het is vanuit idealisme gebeurd, maar het is toch het forceren van jezelf. En het is heel belangrijk voor lichtwerkers überhaupt om vanuit je hart te voelen wat er mogelijk is. Want je kunt iemand anders niet dwingen tussen aanhalingstekens om voor licht te kiezen, om voor bewustzijn te kiezen. En Yeshua zegt, het herkennen van je eigen licht in een donkere omgeving, dat is je taak of je missie. Dus het heeft vooral te maken met jezelf waarderen, jezelf respecteren en het licht alleen delen daar waar het ook ruimte krijgt. Als je weerstand voelt van anderen, zelfs van je geliefde, van je familie, dan is het niet jouw taak om te blijven, zeg maar, aan een dichte deur te blijven rammelen. Want dat is, dat doet ook veel pijn aan, doe je jezelf veel pijn. Dus ga, zegt hij, ga waar het licht mag schijnen, waar het welkom is. Je bent in die familie geboren om te begrijpen wat licht is, wat bewustzijn is. En ook om te aanvaarden dat het niet overal welkom is en dat je daar dan ook niet hoeft te zijn. Dat je jezelf, dat je weg mag gaan. Ja.
Ja.
Is dat duidelijk?
Ja, heel duidelijk. Ja. Ja, dankjewel.
Ja.
Dankjewel.
Ja, dat kan voelen als een soort verraad. Om weg te gaan of energetisch weg te gaan. Of die mensen waarvan je toch veel houdt, om die toch wat meer los te laten. Maar daarin moet je het licht in jezelf toch trouw zijn.
Ja, zo voelt het ook.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Het voelt ook helemaal niet als dat je helemaal negatief... Nee, ik denk er juist ook met mildheid over hen allemaal.
Ja.
Maar iedereen gaat op zijn eigen manier om dan met ze. Ja, en zij doen het op zijn manier.
Ja, ja.
Ja.
Oh, oké. Okay. Ja, zat er? Ja, oké. Okay. Jules?
Ja, ik heb een vraag geschreven. Mijn leven wordt de laatste jaren beheerst door gevoelens van angst, depressie, dwang, controle. En ik doe vooral dingen vanuit schuldgevoel of om dat juist te voorkomen. Waar komt dit vandaan? Ik ben ook heel erg gericht om te voorkomen van gevaar. Gevaar is een heel groot thema in mijn leven. Nu heb ik een oud huis waar allerlei gebreken in zijn. En ik heb dat nu officieel verkocht aan een koper. Dan kom ik weer allerlei dingen tegen. Denk, oh, dan moet ik je informeren over dit en over dat. En dat geeft enorm onrust. Ik wil altijd over eerlijk zijn. Maar waar komt dit handelen vanuit schuldgevoel of omdat het komt, waar komt dit vandaan? En hoe krijg ik mijn leven, dat nu meer op overleven lijkt dan op gewoon leven, in tegenstelling tot de periode daarvoor, waarin ik gewoon heel vreugdevol, heel vrolijk, heel energiek was. Hoe krijg ik dat weer op de rit, zodat ik in lichtheid, vreugde en vrijheid kan leven?
Oké, ik zeg nu tegen jou, jij bent niet schuldig. En ik vraag je die woorden energetisch in je op te nemen, vooral ook in het gebied van je zonnevlecht. Ik ben niet schuldig. Wat gebeurt er dan in je?
Een beetje warm bij mijn zonnevlecht. Ik voel daar een beetje een. Kijk, wat zie ik? Ja, het is wat diffuus, een soort veld of zo zie ik. Energetisch veld.
En wat zit er in dat veld? Wat voor energie is dat?
Ik ben heel moeilijk te beantwoorden. Ja, ik kan maar. Ik ben heel moeilijk te beantwoorden.
Ja. Er zit een oud schuldgevoel in je, dat is ouder dan dit leven. En het heeft ook te maken met een tijd waarin je mij kende, zegt Yeshua. Dus een leven ten tijde van Yeshua. En je was in dat leven heel betrokken bij de Christus-energie, bij wat er toen ontstond. En je probeerde. Je bent betrokken geweest ook bij wat er gebeurde met mij, zegt Yeshua. Je probeerde mij te verdedigen. Want er was een aanval op mij, er waren aantijgingen, beschuldigingen. En je hebt voor je gevoel daarin gefaald. Maar dat was niet echt zo, want mijn dood lag min of meer vast. Niets of niemand kon dat meer veranderen, het was mijn keuze. Kun je daar iets bij voorstellen?
Ja.
Dat je leefde in die tijd en je was heel betrokken bij. Ja, op een of andere manier was je erg geraakt door de door Yeshua en de boodschap die hij uitdroeg. Ik zie ook een beeld dat je op een gegeven moment in de gevangenis terecht kwam, omdat je hem verdedigde. Ik zie een beeld van een soort gevangeniscel, waarin je huilt heel erg in die, je zit daarvoor overgebogen, want je hebt het gevoel dat het verloren is, die zaak, en dat Yeshua gestraft gaat worden. En op een of andere manier voel je daar verantwoordelijk voor dat je niet niks tegen hebt kunnen doen. Je voelt je heel radeloos. En je wilt ook niet meer eten en drinken. Uiteindelijk sterf je ook in die cel. De behandeling was sowieso slecht, maar het was ook alsof je zelf innerlijk besloot van ik wil niet meer leven. Je voelde je heel betrokken bij die Christusimpuls. En op een of andere manier is er een soort blijvend schuldgevoel in je ontstaan. En Yeshua zegt, het is goed dit te herkennen en te begrijpen dat dingen tijd nodig hebben. Ik zaaide een kiem op in die tijd, toen hij leefde. En dat heeft eeuwen en eeuwen tijd nodig gehad om langzaam tot bloei te komen. En het is een ondergrondse beweging. De verspreiding van de hartsenergie die nu in jullie alle plaatsvindt, is iets die geleidelijk en vaak onzichtbaar plaatsvindt. Is dat helder wat ik zeg? Of kun je daar iets mee?
Ja, dat is helder, ja. Nou, ik heb zelf altijd het idee gehad, of de informatie gehad, dat ik een van de apostelen was. Maar dat hoor ik nu niet terug. Ik stond wat verder van Jezus, denk ik, dan de apostelen.
Het was zeker. Ja, het woord apostel. Het zijn natuurlijk heel sterke verhalen die in de traditie zijn doorgegeven, maar je was zeker dicht betrokken bij Yeshua. Zo dicht dat je hem persoonlijk wilde verdedigen, toen op het moment dat er allerlei beschuldigingen naar hem toe werden geuit. Je was ook heel diep geraakt door zijn boodschap. En je beschouwde het als een bijna persoonlijk falen, dat jij niet dat proces, dat je dat van beschuldiging en bestraffing en die kruising uiteindelijk, dat je dat niet kon tegenhouden. Kun je dat bij dat gevoel iets voorstellen?
Ja.
De onmacht daarvan en ook de woede. Maar ook daar zit een, als ik naar het heden vertaal, een moment in van dat je een bepaalde maakbaarheid, dat je dacht van dit kan toch niet gebeuren, dit moet voorkomen worden, dus zijn dood en die bestraffing. Maar als ik het naar het heden vertaal, zeg je nu eigenlijk dat er ook steeds een grote spanning in je zit, een dreiging ook, en dat je dingen moet voorkomen of dat je... Met het huis zeg je ook dat je dan het heel veel spanning oproept, dat je dingen moet zeggen of aangeven, dat je eerlijk moet zijn. Het voelt heel gespannen. En Yeshua zegt, je mag eigenlijk niet meer van jezelf vertrouwen op je hart. In dat leven, in dat vorige leven, toen je dicht bij Yeshua stond, vertrouwde je aanvankelijk wel op je hart. Maar het feit dat hij werd vervolgd en omgebracht was zo'n enorme schok. En je probeerde op een gegeven moment, zeg maar puur vanuit de zonvlecht, dat nog te voorkomen door met mensen te praten. Door, je had een bepaalde invloed, blijkbaar. Dus waardoor je die invloed probeerde aan te wenden om dat lot tegen te houden, maar dat lukt niet. En Yeshua zegt eigenlijk, het kon ook niet anders. Dus dat gevoel vanuit die zonvlecht van ik moet het veranderen, dat maakbare, dat is het probleem nu. Dat moet je, of moet je, dat is beter om los te laten. Wat voel je daarbij?
Een soort verkramping. Het zwaar gevoel bij mijn zonnevlecht.
Ja, hij herhaalt toch van, jij bent niet schuldig. En hij vraagt je om dat heel diep te absorberen, te voelen in je zonnevlecht. En ook geeft hij een soort beeld van dat huis, wat je dan nu voor aan het verkopen bent, dat het huis gewoon door je hart heen stroomt en weer verder stroomt naar iemand anders. Dat je dat loslaat. Er zit een soort angst om anderen iets aan te doen. Maar als oorsprong zie ik dat leven waarin je betrokken was bij Yeshua en er was een groep mensen om hem heen die heel dicht, ja, kon je ze volgelingen noemen, maar voor hen was het een enorme shock wat er gebeurde zij dachten ook dat, de meesten dachten dat die waren zo geïnspireerd en overtuigd van zijn meesterschap, dat het idee dat hij gestraft en gedood ging worden, dat was een enorme, enorme traumatische shock. Kun je jezelf zien in dat leven? Of voelen? Wat voel je dan?
Ja, ik voel in ieder geval dat ik heel, 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 heel dicht bij Jezus sta. Heel betrokken ben. Heel
ja.
Fanatiek.
Ja, fanatiek, ja.
Ook wel heel zorgelijk.
Ja.
Heel zorgelijk. Dat er iets gebeurt.
Ja, precies, ja.
Terwijl Yeshua probeert mij een beetje tot rust te brengen.
Ja.
Joh, alles. En die zegt eigenlijk, ja, alles is voorbestemd. Voorbestemd.
Ja.
Het gebeurt allemaal zoals het moet gebeuren. Het helpt je niet om je daar heel erg druk over te maken. Focus je maar op je hart. De rust van je hart.
Ja, ik zie Yeshua nu ook bij jou en zijn hand op jouw schouder legt en zegt hij, het is nu tijd om het los te laten.
Ja.
En lukt dat?
Ja, dat is mijn grootste opgave. Je bedoelt of het nu op dit moment lukt?
Ja, voel je iets, voel je zijn energie? Ja. Hij zegt ook nog heel nadrukkelijk van dingen hebben tijd nodig. In juli, zegt hij, dus de mensen die dicht om hem heen stonden in dat leven, was er een enorme hartsopening. op dat moment, dat jij was ook heel geïnspireerd. Maar vanuit die hartsopening krijg je soms een vertekend beeld van hoe het werkelijk zit. De werkelijkheid was dat de wereld om Yeshua heen was totaal niet klaar voor zijn boodschap.
Nee.
Totaal niet. Dus er werden echt letterlijk wat kiemen gezaaid en zijn energie kon verder niet opbloeien in dat leven. Het was een kortstondige, ja, zoals een bliksemschits bijna. En in golven wordt die energie verder geboren op aarde door ons heen. Het heeft veel tijd nodig.
Weet je, ik heb mijn hele leven op de kop moeten gooien. Ik bedoel, door die angsten en schuldgevoel en zo. Ja. Is eigenlijk niks meer waarvoor ik mijn bed uitkom. En dat leidt ook tot apathie. Depressie, waar ik vroeger heel vrolijk en energiek was. En ik maak me er echt zorgen over. Van goh, hoe lang trek ik dit?
Ja.
Ja, daar heb ik zorg en angst en stress over. Hoe ik het weer op de rit krijg. En dus duidelijk waar het vandaan komt.
Ja, de kern is schuldgevoel.
En ja, dat is de kern, ja.
En de angst dus die eruit voorkomt, ik ben niet goed genoeg, ik schiet tekort. Maar als je dat weet, en ik zeg je ook dat het niet klopt, je bent niet schuldig. En ook het donker heeft zijn plek in deze werkelijkheid.
Ja, weet je, ik overweeg nu zelf om te kijken van, goh, kan ik niet gewoon opkopen zeggen, ik blijf toch in mijn huis zitten. Maar ik weet niet of dat de oplossing is, eerlijk gezegd. Zoveel, ja.
Ja. Ik denk dat het goed is om dit nu hier even af te ronden. En dan na de pauze nog even, dat je het even kan laten bezinken. En kijken wat er dan je volgende vraag is hierover. Ja?
Ja.
Oké. Dankjewel. Gaan we nu even pauzeren. Het is nu 11. Ik kan het niet zo goed zien. 11:11. Ja, oké.
Okay. 11:11.
We gaan 11:16 weer verder. Tot zo.
Oké, tot zo.